Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom op deze middag. Ik hoop dat we een goede middag met elkaar mogen hebben. In bijzonder hartelijk welkom onze gastspreker van vanmiddag, broeder Douw met zijn vrouw. Fijn dat u die presentatie voor ons wil verzorgen. Onze dominee is zoals bekend afwezig. We hopen dat hij een goede tijd mag hebben in Malawi en daar ook nog dienstbaar mag zijn voor de kerk in dat land. En mevrouw Procé is gelukkig wel in ons midden. Hartelijk welkom. Dank ook aan het Kostes-echtpaar en een aantal dames die allerlei praktische zaken rondom deze middag hebben geregeld. Vermeldenswaardig is nog dat onze zuster De Vos uit Klundert vandaag haar verjaardag viert. Ook vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd. Ik stel voor dat ik nu deze middag met u begin met gebed. Heere God, aan het begin van deze middag komen wij tot u om u een zegen te vragen over deze middag. Zou u ons willen gedenken? Heb dank dat u ons nog bij elkaar hebt gebracht. Er zijn er verschillenden in ons midden en ook die nu niet in ons midden zijn, die heel wat hebben meegemaakt dit jaar, ook wat hun gezondheid betreft. U heeft ook nog bijzondere uitreddingen willen geven. Wij willen u daarvoor hartelijk danken. Want het kan ook anders gaan in ons leven. Zo vernamen wij deze week al het overlijden van een oud lid van onze gemeente, broeder Kot senior, die de laatste jaren werd verzorgd in Hebron, in Nieuwekerk. Zouden we ook die familie willen vertroosten. En zo denken wij ook aan de familie Breen uit Sommelsdijk, waarvan een man en vader overleed in de leeftijd van slechts 55 jaar. En al mogen deze families ervan spreken dat zij niet zonder hoop zijn. Het is toch voor ons een waarschuwing dat het er voor ons op aankomt om u te zoeken en in u geborgen te zijn, Heer Jezus. Zou u dat uit genade anders willen geven? Wilt u zijn met onze dominee die elders verblijft? Wilt u zijn met degene die vandaag iets voor ons zullen verzorgen? Broeder Baan, als hij een meditatie hoopt te houden, en broeder Douw, als hij een presentatie hoopt te houden over de laatste jaren van het leven van Paulus, wilt u ons zo gedenken. Wij vragen u dit alles om Jezus wil. Amen. Ik stel voor dat ik eerst met u lees uit het Bijbelgedeelte waarover ook de meditatie vanmiddag gaat. Dat is Jozua 5. Het accent van de meditatie, dat gaat met name over de versen 10 tot en met 15. Maar misschien voor het verband is het goed als ik het hele hoofdstuk met u lees. Jozua 5. En het geschiedde toen al de koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen der Kanaanieten, die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht van de kinderen Israëls, totdat wij daar doorgegaan waren, zo versmolt hun hart en er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. Te dien tijde sprak de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog, was besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden, die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heeren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heere gezworen had, dat hij hun niet zou laten zien het land, hetwelk de Heere hun vaderen gezworen had, ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld, die heeft Jozua besneden, omdat zij de vooruit hadden, want ze hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger, totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegen lagen, zo hielden zij Pascha. Op de 14e dag derzelfde maand, in de avond, op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarige koren des lands, des andere daags van Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het manna hield op des andere daags, nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden, en de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe, en zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem: zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zei tot hem: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zei de vorst van het Heer des Heren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Ik stel voor dat wij nu met elkaar zingen Psalm 65, de versen 1 en 3. Psalm 65, 1 en 3. Nog even kort de indeling van deze middag. Ouderling Baan zal nu dan een meditatie voor ons verzorgen. Daarna zingen we een psalm en drinken we ook even koffie. Daarna is dan de presentatie van broeder Douw. Waarschijnlijk wordt die geknipt in 2,5 uren, zodat we tussendoor ook nog even kort pauze kunnen houden. En we sluiten af met een broodmaaltijd.
Geachte aanwezigen, broeders en zusters en allen die via de kerktelefoon met ons meeluisteren vanmiddag. Ik neem aan dat u de voorgelezen geschiedenis uit Jozua 5 wel kent. Ja, de meeste van u denk ik al van hun kindse jaren. U luisterde naar de vertellingen thuis, op school, op de zonderschool en wees maar eerlijk, die verhalen bent u nooit meer vergeten. De meditatie vanmiddag is Jozua 5, vers 14 in het midden en dan alleen deze woorden: ik ben nu gekomen. Na jaren als slaven gediend te hebben in Egypte, verloste de Heere zijn volk en bracht het na een lange reis van 40 jaren door de woestijn aan de grens van het beloofde land Kanaan. De woestijn en de rivier de Jordaan lagen nu achter hen. Ze hadden reeds mogen eten van het koren van Kanaan. Nog even en dan zou Israël het beloofde land in volle bezit nemen. Maar voor de grens betekent nog niet over de grens. Want nu lag daar nog die grote en sterke stad Jericho, de sleutelstad. Eerst moest die stad vallen, dan zouden de andere steden in hun bezit kunnen komen. In gedachten zien we Jozua langs de muren van die sterke stad lopen. In vers 13 staat dat Jozua bij Jericho liep. Dat wil zeggen, in de nabijheid van Jericho. Maar eigenlijk staat daar in de grondtaal, in het Hebreeuws, dat Jozua in de stad was. Dat wil zeggen, hij was met zijn gedachten in de stad. Met zijn geest was Jozua alsmaar bezig met Jericho. Hoe zou het gaan met die stad? Hoe zouden die dikke muren ooit kunnen vallen? Nu stond Jozua al met zijn volk voor de grens, maar hoe zou hij toch over de grens kunnen komen? U kunt het zich toch wel voorstellen dat het hart van Jozua vol vragen was. Zeker, Jozua had heel wat wonderen van God in zijn leven gezien. Denk maar aan de doortocht door de Rode Zee en de Jordaan. Jozua had gezien hoe de Heere brood gaf in de woestijn en water uit de rotssteen. En had de Heere niet aan Jozua beloofd dat hij met hem zou zijn, zoals de Heere met Mozes was geweest? Hoor wat de Heere tegen Jozua had gezegd. Jozua, ik zal met u zijn, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, mijn oog zal op u zijn. Misschien zijn er wel onder ons of thuis die in hun hart zeggen of denken: kan een man met zulke rijke ervaringen uit het verleden nu nog bang zijn en niet weten hoe het moet? Zou één ding voor de Heere onmogelijk zijn? Maar nu moeten we één ding niet vergeten. Jozua was een mens zoals wij allemaal zijn. Jozua kon uit zijn vroegere ervaringen zonder meer niet leven. Zelfs niet uit de belofte Gods. Maar Jozua had de Heere zelf nodig. Elk uur, elk ogenblik. In gedachten zien we Jozua daar gaan als een eenzaam man. Geen wapendrager, geen lijfwacht bij hem. Nee, hij was helemaal alleen. Alleen met zijn vragen, zijn zorgen, zijn verzuchtingen, zijn gebedsworstelingen, zijn geween. En u? Herkent u mogelijk in uw leven iets van Jozua's probleem? Het is de Heere alleen die weet wat er bij u van binnen aan vragen en zorgen omgaan. Misschien voelt u zich ook zo alleen in uw strijd, in uw moeite, in uw verdriet. Misschien weten de mensen het niet, maar de Heere wel hoor. Wat een zorgen kunnen er zijn. Zorgen, bijvoorbeeld over de kinderen. Of hoe moet het met mijn man of met mijn vrouw? Of topt u met de vraag, hoe moet het nu met mij verder? Nu ik geen man of vrouw meer heb. Nu ik al tot hoge leeftijd ben gekomen. En sommigen van u hier zijn hier al tot op zeer hoge leeftijd gekomen. Ik stel me voor dat Jozua, gezien de situatie waarin hij verkeerde, vanuit zijn benauwde ziel het gebed naar de Heere deed opstijgen. Ik kom, Heere, in angst tot u gevloden. Ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Ziet u in gedachten Jozua daar lopen? En toen gebeurde het. Opeens stond daar een man naast hem met een uitgetrokken zwaard. Jozua schrikt en zegt, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide tot hem, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. En dan volgende woorden, waar we in het bijzonder bij willen stilstaan. Ik ben nu gekomen. Nu, Jozua. Nu jij het niet meer weet. Nu jij overal mee vastloopt. Nu, Jozua. Nu ben ik gekomen. Zie, ik help u. Ik ondersteun u. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn, Jozua. Jozua wist het niet meer. Jozua liep met alles vast. Jozua kwam er niet meer uit. Maar toen was het Gods tijd om tot Jozua te komen. Ja, zo was de Heer in het verleden. Denk maar eens aan Daniel in de leeuwenkuil. Israël in Egypte. Petrus in de gevangenis. Het water kan tot de lippen komen. Maar dan opeens de stem van de Heere. Ik ben nu gekomen. Maar broeders en zusters en luisteraars thuis. God is geen God alleen van het verleden. We belijden en geloven toch dat God vanuit zijn woord tot ons wil spreken. Hij is ook een God van het heden. Deze boodschap geldt ook voor vandaag. Geldt ook voor u. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Ja, de Heer is ook nu nog een verrassend God. Hij komt op zijn tijd en op zijn wijze. Hij komt tot u, die daar staat met lege handen. En u roept ook u toe, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik ben nu vanuit dit schriftgedeelte op deze donderdagmiddag hier in de zaal achter de kerk in Middelharnis. Ik ben nu tot u gekomen. Ik weet van uw vragen, uw zorgen, uw moeite. Ja, ik weet immers waar gij woont. Hoe ziet Jozua de Heere? Jozua ziet de Heere staan met een uitgetrokken zwaard. Dat doet ons denken aan de handhaving van Gods recht. Zo zegt de Bijbel dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Hoe zou dat volk van Israël voor dat uitgetrokken zwaard kunnen bestaan? Ja, wie zou voor God kunnen bestaan? Heere, wij hebben tegen al uw geboden gezondigd. Wij kunnen niet voor u bestaan. Hebt u dat persoonlijk beleefd? Luister, dat zwaard lag in de handen van de vorst, van het Heer des Heren. En deze vorst was niemand anders dan de Heere Jezus zelf. Hij is de borg en middelaar voor zijn volk, de vredevorst. Het is de Heere die hier met het zwaard als het ware zegt: O Jozua, luister, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Ik zal voor een schuldig volk strijden. En dan zie ik die vorst van het Heer des Heren in gedachten gaan, de hof van Gethsemane in. Daar is het woord van de profeet Zacharia vervuld: zwaard, ontwaak tegen de herder, sla die herder, en de schapen zullen verstrooid worden. Hij is door dat zwaard geslagen in het rechthuis van Pilatus, en daar is de schrift vervuld: ploegers hebben mijn rug doorploegd. En wat is daar op Golgotha gebeurd? Daar werd deze vorst van het Heer des Heren geslagen met het zwaard van het gericht ten dode toe. Kom, zie dan vanmiddag die vorst van het Heer des Heren als borg en middelaar van een schuldig volk, als vredevorst van zijn volk, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, ik voor u de dood in, opdat voor u zou zijn het leven, ik voor u de strijd in, opdat voor u zou zijn de overwinning. En ik geef u het eeuwige leven. En gij zult niet verloren gaan. Niemand zal u uit mijn hand rukken. Jozua, ik ben nu gekomen. Met dat zwaard zal ik voor u strijden en gij zult stil zijn. Wandel nu maar in stilheid en vertrouwen achter mij aan. En wat lezen we dan in Hebreeën 11? Daar staat: door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Zo zorgt de Heere ook dat zijn volk eenmaal veilig thuis zal mogen komen in het Kanaan hierboven in de hemel. Alleen nu is nodig op die vorst van het Heer des Heren te leren zien, achter hem aan te komen, hem te volgen. Hoe, vraagt u? Wel, in de weg van een kinderlijk geloof. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. De Heere zegt tegen ons: ik ben nu gekomen. Ja, hij is een verrassend God. Zo kwam hij als een verrassend God eenmaal op deze aarde, in een tijd dat haast niemand hem verwachtte en haast niemand naar hem vroeg. Maar hij kwam, want het was toen Gods tijd. En waarom kwam hij? Was dat niet vanuit zijn ondoorgrondelijke zondaarsliefde? Heerlijk evangelie van onuitsprekelijke liefde Gods. En denken wij dan niet direct aan die bekende tekst uit Johannes 3, vers 16. Een half jaar geleden stond ik op de preekstoel van de Zigeunergemeente in Ioara, in Roemenië. Slechts enkele jaren daarvoor was die gemeente ontstaan. Er zaten veel kinderen in de kerk. En ik eindigde mijn meditatie met de tekst uit Johannes 3, vers 16. En ik zei toen dat als er nu kinderen in de kerk zitten die deze tekst al uit het hoofd kunnen opzeggen, dat ze dat dan hardop mochten doen. En weet u wat er gebeurde? De gehele gemeente zei die tekst uit het hoofd op. De kinderen en de ouderen, uiteraard in het Roemeens. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, als de Heere komt, dan komt hij geen minuut te vroeg en ook geen minuut te laat. Martha en Maria die dachten toen Lazarus gestorven was dat de Heere te laat was gekomen. De begrafenis van Lazarus had toen al plaatsgevonden. Maar de Heere baant dwars door wegen van ons ongeloof, wegen van geloof. En als het gaat om geloof, dan moeten al onze houvasten eraan, al onze steunpunten vallen, afzien van eigen inzichten, verwachtingen en verdiensten. Dan gaat het alleen om het gelovig zien op hem, de vorst van het Heer des Heren, de koning van de kerk. Ik ben nu gekomen. In dit woord ligt een rijke troost, de troost van de nabijheid Gods, ook dan wanneer u het niet meer weet, wanneer u het niet meer durft te verwachten, niet meer durft te hopen, net als Jozua. Maar geef de moed niet op, u die topt met allerlei vragen. Ik ben nu gekomen. Hij weet van uw moeite, uw vragen, uw zorgen. Hij komt als wij het niet meer verwachten, als wij het niet meer weten. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Ja, hij doet muren die voor ons hoog op kunnen zijn en waar we tegenop kunnen zien. Hij doet die muren op zijn tijd omvallen, zodat de weg naar Kanaan geheel open komt te liggen. Zo zorgt die vorst van het Heer des Heren dat zijn kinderen eenmaal thuis mogen komen in het Kanaan hierboven. Ik ben nu gekomen. Welke betekenis heeft dit woord voor u? Behoort u tot het volk van die vorst van het Heer des Heren? Of bent u daar misschien een vijand van? Het is van tweeën één. Als dat laatste zo is, dan raad ik u uw strijdwapens neer te leggen. Leer toch vallen en te capituleren voor hem, de vorst van het Heer des Heren, met de bede in het hart en op uw lippen. Gena, o God, gena. Ik ben nu gekomen. Dat woord zal ook eenmaal in vervulling gaan op de laatste dag van de wereld. Dan zal het wolkendek scheuren en zal in de hemel het teken gezien worden van de Zoon des Mensen, de vorst van het Heer des Heren. Dan gaat de wereld voorgoed naar beneden. Maar dan zal in dat gescheurde wolkendek de benauwde kerk kunnen lezen: ik ben nu gekomen. Ik dank u. Zullen we samen nog zingen? Psalm 37, de versen 2 en 3. Psalm 37, de versen 2 en 3.
Ja, broeder Baan, hartelijk dank voor de meditatie. Dan houden wij nu even pauze. En daarna gaan we luisteren en kijken naar de presentatie. En alzo gingen wij naar Rome. En ik zie ook op het scherm staan Handelingen 28, vers 14b. Daar zal de titel van deze presentatie vandaan komen.
Zal het wel? Mooi zo. Ja. Ja, maar dat is voor mij, ik kan nooit stilstaan. Hè? Dat was de vorige keer, een paar weken geleden ook al het probleem. Maar ik ben altijd bewegelijk bezig. Ja, maar dat met de, nou ja, goed, ik zie het wel. Zo, ik denk dat we zover zijn om te kunnen beginnen. Dan moet ik nog op mijn eigen vrouw staan wachten. Ik wil voor ik ga beginnen in de eerste plaats de kerkraad bedanken voor de uitnodiging om dit te kunnen doen. En de presentatie die draagt als titel, het is nog even gewijzigd, want het was dat eerst een andere titel, het zou ergens anders overgaan. Maar goed, dat is toch gelukkig allemaal nog rechtgezet. Alzo gingen wij naar Rome. En voordat ik aan de hand van foto's, en die we hier gaan zien, en het woord wat daarbij hoort, iets gaat duidelijk maken, eerst iets over de hoofdpersoon. Want het gaat uiteindelijk over Paulus. En we gaan Paulus proberen te volgen in het laatste traject van zijn leven. Daar hoort natuurlijk een kleine inleiding bij, ik zeg dat even van tevoren. Ik kan niet zomaar ineens binnenvallen, zeg maar, in de geschiedenis van Paulus, maar dat we wel eventjes laten zien dat het belangrijkste deel, als Paulus eenmaal voet aan wal in Italië zet, dan begint echt, zeg maar, wat wij dan noemen het laatste deel van het aardse bestaan van Paulus. We hebben natuurlijk allemaal, zoals we hier zitten, een bepaalde voorstelling van Paulus. Misschien een wat wonderlijk begin, maar ik wil het toch even doen. Is dat... nee, maar als het verstaanbaar is, is het goed. En anders dan zie ik wel vingers of iets dergelijks. Ja, nog harder. Oh, nou, dan had ik al dat gevoel dat ik maar een beetje aan het inhouden was, maar oké. We hebben natuurlijk veel preken gehoord over Paulus. We hebben gelezen over Paulus. En als je al die preken en al de geschiedenissen van Paulus tot je door laat dringen, dan rijst er natuurlijk, dat denk ik bij iedereen, een bepaald beeld van Paulus op. Dat heb je natuurlijk met alle dingen zo. Je hebt een bepaalde voorstelling van. Dan, dat je zegt van, hoe zou die man eruit gezien hebben? Nou, dat is denk ik iets wat bij u allemaal voorkomt. Dat u allemaal, het zou wel eens leuk zijn om dat te vragen, maar dat gaat natuurlijk nu niet. Maar zeg van, hoe stelt u zich nu Paulus voor? Nou, dat beeld, dat heeft u. En er zijn veel mensen die daarover nagedacht hebben. En Paulus wordt bijna altijd, en dan moet u maar controleren of dat bij u ook zo is, Paulus wordt bijna altijd voorgesteld als een, historici hebben daarover nagedacht, en andere mensen, bijbelgeleerden, en die denken van Paulus is vrij klein geweest, smal, een smal gezicht, met een puntbaard, wat kalend, dat is het beeld wat van Paulus is. En misschien komt dat helemaal niet overeen met wat u dacht dat Paulus eruit zou zien. Maar het is allemaal niet belangrijk wat wij allemaal denken wat Paulus was en hoe hij eruit zag. We laten Paulus zelf eens aan het woord. En daarmee rijst er het beeld van Paulus op, denk ik, van een getekend mens, getekend door de strijd, getekend door het leven wat hij geleid heeft. En niet alleen een getekend, maar ook een geketend mens. Want als er één man kan zeggen dat hij als het ware verteerd is door het evangelie, dan is het deze Paulus. Ik citeer een aantal teksten. Ik heb een aantal teksten uit de Bijbel, is zoals u kent ze ongetwijfeld, maar ik noem ze toch nog even. Een aantal teksten waarin Paulus een beeld van zichzelf geeft. En wie dat tot zich door laat dringen, als hij dat allemaal zo op een rijtje ziet staan, en u hoort het dan zo, dat hij zegt van, wat moet die man meegemaakt, wat heeft die man allemaal niet meegemaakt en hoe moet dat aan die man te zien zijn geweest? Dat kan niet anders. Ik noemde een paar. In 2 Korinthe worden er een aantal, en ja, u kunt het misschien ook wel volgen, maar in 2 Korinthe worden er een heel groot aantal dingen door Paulus opgenoemd wat hij meegemaakt heeft. Nou, ik noem ze om bij u ook het beeld te geven, wat heeft die man allemaal niet meegemaakt? Hij noemt dan in 2 Korinthe, daar begint hij dan mee, grote verdrukking in Azië, zegt hij dan. Hij dacht te gaan sterven. Hij had het vonnis des doods al, noemt hij. Hij noemt, ik ben in verdrukkingen geweest. In noden. In benauwdheden. In slagen. In gevangenissen. In beroerte. In vasten. En zegt dan verder, ons vlees had geen rust. In alles verdrukt. Van buiten strijd, van binnen vrees. En dan komt die grote opsomming. En dat maakt toch wel indruk, denk ik. Hij zegt, ik ben een Hebreër, een Israëliet uit het zaad van Abraham. Een dienaar van Christus. En dan komt het. In arbeid overvloediger. In slagen uitnemender. In gevangenissen overvloediger. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 keer ontvangen. 3 keer ben ik met de roede gegezeld. 1 keer gestenigd. 3 maal schipbreuk. Een ganse nacht en dag in de diepte doorgebracht. In reizen, menigmaal in gevaren van rivieren, moordenaars. In de gevaren van mijn geslacht, van de Joden dus. In de gevaren van de heidenen. In de gevaren van de stad. In de gevaren van de woestijn. In de gevaren op de zee. In de gevaren onder valse broeders. In arbeid en moeite. In waken menigmaal. In honger en dorst. Vaste menigmaal. In koude. In naaktheid. En dan later beschrijft hij dan nog in dat hoofdstuk, dat bekende verhaal natuurlijk, hoe hij dan ontsnapt uit Damascus. En dat zijn hele ingrijpende gebeurtenissen geweest. Hoe die, dat weet u, hoe die met die mand buiten de muur naar beneden gelaten is en heeft moeten vluchten. En dan niet te vergeten de scherpe doorn in het vlees. Een engel des Satans die hem sloeg. In zwakheid des vleeses, een verzoeking dus in zijn vlees geschieden. Dan zegt hij het ook, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. En dat moet voor iedereen zichtbaar zijn geweest als je zo'n leven achter de rug hebt. Maar ik heb geleerd, dat is de andere kant, vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben, verzadigd te zijn, honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ongetwijfeld is deze lijst nog langer te maken. Nou, hier rijst hopelijk het beeld van de man op die zijn leven verteerd heeft in de geweldige opdracht die hij van zijn grote meester gekregen heeft. Zelf zegt hij dan ook, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Ten slotte is het ook nog niet eens belangrijk wat Paulus dan zegt, wat wij ervan vinden, wat geleerde mensen ervan vinden. Maar dan zegt Christus zelf, deze is mij een uitverkoren vat. Dat is het belangrijkste wat er gezegd gaat worden van Paulus. Om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Maar een aardevat, opdat daarmee de heerlijkheid en de eer van Christus vergroot zal worden. Deze opdracht die Paulus krijgt, heeft de Heer Jezus ook al aan zijn discipelen een keer gegeven. In Matteüs 10 lezen we dat dan. En gij zult voor stadhouders en koningen geleid worden. Om mijnentwil, hun en de heidenen tot een getuigenis. Nou, deze Paulus proberen wij te volgen. En dan heb ik nu eigenlijk het eerste gedeelte van deze foto gedaan. En dan moeten we eens eventjes kijken naar, dan wil ik daar eventjes op letten op. Ik zeg even iets van deze afbeelding. Dit is de Via Appia. Dat is denk ik de bekendste weg die in het Romeinse Rijk voorkomt. Een weg die er zo ruwweg 2500 jaar ligt en nog gebruikt wordt. Er zijn delen van de Via Appia waarover Paulus straks Rome binnenkomt over deze weg, letterlijk over deze weg, die er nog zo bij liggen. Ik had het ook zien, hè? Ik bedoel, even zomaar tussendoor, maar u kunt zien de karresporen lopen nog over de weg. De Romeinen hadden namelijk een precies voorgeschreven breedte waaraan een kar moest voldoen dat twee karren elkaar konden passeren op de Via Appia. Nou, dat kan je hier nog een klein beetje zien. Dus delen van deze Via Appia zijn nog zichtbaar. Overigens, misschien even een vraag, maar wie van u is wel eens in Rome geweest? Ik zie er daar twee vingers. De Via Appia ook gezien, neem ik aan? Geweldig. Nou, dan heeft u toch ook iets ervaren wat al 2500 jaar mensen meemaken die op deze weg komen. Het is overigens heel bijzonder eigenlijk. Het is namelijk, als we eventjes kijken op het woord Rome, al zo gingen wij naar Rome. Het is het grote verlangen van Paulus geweest om naar Rome te gaan. Hij had enkele jaren hiervoor, voordat dit geschreven is, een brief aan de Romeinen geschreven. Paulus was er dus nog nooit geweest. Hij heeft een brief geschreven. Maar het was zijn grote verlangen om daar zelf heen te gaan. Dat zegt hij dan ook in Handelingen 19. En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de geest Macedonië en Achaïe doorgegaan hebbende naar Jeruzalem te reizen, zeggende, nadat ik al daar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. Maar Christus zegt het ook. Een paar hoofdstukken verder, dan is deze tekst waarin dat genoemd wordt. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zeide, heb goede moed, Paulus. Want gelijk gij te Jeruzalem van mij betuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen. En dan komen we bij de derde, dat is dan de laatste, en die staat hier dus op. En al waar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven, en alzo gingen wij naar Rome. Dan kijken we nog even naar het woordje wij. Wie zijn die wij dan? Dus in de eerste plaats natuurlijk Paulus zelf. Maar hij heeft ook medewerkers bij zich. De eerste, en ik denk de meest bekende ook voor u, is natuurlijk Lucas. De schrijver van het evangelie. En van natuurlijk het boek Handelingen, waarin Lucas dus beschrijft hoe de reis van Paulus ook onder andere geweest is. Wie was Lucas? Nou, Lucas was afkomstig uit Antiochië in Syrië, in het huidige Syrië ook. Het was een arts. En dat is toch wel eigenlijk heel bijzonder. wat deze man arts was. Men vermoedt zelfs dat het een scheepsarts was, maar dat het nou niet zo belangrijk, omdat hij heel gedetailleerd, heel precies aangeeft tijdens die zeereis die Paulus maakt, wat er allemaal aan de hand is. Maar goed, hij was arts en Paulus met dit getekende leven kon niet beter iemand bij hem hebben dan echt een arts die voor hem kon zorgen. Hij heeft dus het evangelie van Lucas geschreven en het boek Handelingen. Het was een geleerd man, dat kun je ook merken aan de stijl van schrijven. Hij schrijft heel netjes en correct Grieks. Hij wordt 3 keer genoemd in de schrift. Hij wordt als een trouwe metgezel genoemd van Paulus in 2 Timotheus. Hij wordt als een medewerker van Paulus genoemd. Dat is in Filemon. En onze geliefde arts, zoals het in Colossense genoemd wordt. Dan Aristarchus. Dat is de tweede die metgezel. En die is misschien wat onbekender. En misschien herinnert u zich nog de geschiedenis dat deze Aristarchus samen met een zekere Gaius gegrepen wordt in die geweldige oproer wat er in Efeze gebeurde. Worden ze beide opgepakt. Worden ze voor de stadsraad gesleurd. Nou, dat is deze Aristarchus die uiteindelijk dan ook bij Paulus gebleven is. Uiteindelijk vergezelt ook deze Aristarchus Paulus op zijn weg naar Rome. Nou, we kunnen dan vragen, waarom naar Rome toe? Nou, er zijn natuurlijk 2 redenen voor te geven. Hij moet daar van Gods wegen naartoe, dat denk ik het allerbelangrijkste. Want hij moet in Rome getuigen. En hij heeft zich op de keizer beroepen. En die geschiedenis kent u waarschijnlijk ook wel. Dat Paulus gegrepen is in Jeruzalem. En de Joden willen hem eigenlijk doden. Ternauwernood ontsnapt hij aan deze aanslag. En dan komt hij bij Festus terecht. En Festus is zeg maar de Romeinse stadhouder. En die moet dan over deze zaak uiteindelijk uitspraak doen. En die uitspraak vindt dan plaats in Caesarea. En daar moet hij zich verantwoorden. Daar is ook Lucas bij hem en dat is even een detail, maar dat is toch wel even goed om te weten. Op het moment dat Paulus gevangen zit in Caesarea, in afwachting van zijn berechting eigenlijk door Festus, heeft Lucas natuurlijk 2 jaar lang de gelegenheid gehad om mensen te spreken, ooggetuigen van alle belangrijke gebeurtenissen. En deze getuigenissen en die ooggetuigen die hij gehoord heeft, dat heeft hij kunnen opschrijven voor zijn evangelie. En dan komt Paulus op het moment dat hij zich gaat beroepen op de keizer. En dat moet hij wel doen, omdat Festus speelt eigenlijk een spelletje met hem. Als Festus eenmaal merkt dat het eigenlijk een Joodse kwestie is, vindt Festus het niet meer interessant. Als het Romeins was geweest, is het een heel ander verhaal. En daarom wil hij eigenlijk, zo kan je het zeggen, Paulus door de Joden laten berichten. En hij stelt dan ook voor, ga naar Jeruzalem en dan zal het Sanhedrin recht over je spreken. Maar Paulus voelt wel aan dat dat niet goed is. Dat gaat niet goed en dat zegt hij dan ook. Ik sta voor de rechterstoel des keizers, zegt hij dan. Waar ik geoordeeld moet worden. De Joden heb ik geen onrecht gedaan. Gelijk gij ook zeer wel weet. Dus hij beschuldigt eigenlijk hier nog Festus. Want je weet heel goed dat ik onschuldig ben. En dan wil je me toch overleveren in de hand van de Joden. En dan zegt Paulus, dan beroep ik me op de keizer. En dat kon hij doen. Want hij was een Romeins staatsburger. Dus hij kon zich op de keizer beroepen. En dan kan Festus niet anders meer dan te zeggen van nou, je hebt je op hem beroepen en dan zal je ook naar Rome gaan. Dat is de tweede reden. Dan ga ik nu even naar de volgende. En daar heb ik eventjes een aantal portretten van Paulus verzameld. Nou, misschien herkent u het een klein beetje in het beeld wat ik net een beetje geschetst heb. Het oudste is de onderste. En die is nog niet zo verschrikkelijk lang geleden gevonden. in een catacombe in Rome, want er wordt nog heel veel ontdekking gedaan in de catacombe. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Maar links en in het midden zijn de portretten die gangbaar zijn over Paulus. Waarvan men denkt, zo heeft Paulus eruit gezien. Zou heel goed kunnen. Overigens, het rechterportret wijkt daarvan af. Maar ik denk dat het best duidelijk is dat dit ongeveer de voorstelling is die wij moeten maken van Paulus. Uiteraard de ontberingen en de geesteling en dergelijke dingen zijn hier niet op zichtbaar. Maar dit is het beeld wat de mensen dus al heel vroeg in de christelijke kerk hadden. En het zou best wel eens aardig in de buurt kunnen komen van deze twee linkse portretten. Goed, dan gaan we eventjes kort de reis naar Italië, want uiteindelijk moeten we toch naar Italië toe. Het schip waarmee Paulus op weg gaat dan uiteindelijk van Caesarea naar Rome, dat gaat in twee etappes. U kent het. Het eerste deel van de reis verloopt langs de kust. Stapje voor stapje. Dat was vroeger de gebruikelijke manier om te varen. Je voer eigenlijk van havenstad naar havenstad. Altijd de kust in het oog houdend, want je moet rekenen, we zitten zonder kompas en zonder andere hulpmiddelen. Dus je moest eigenlijk zo varen dat je de kust in de gaten kon houden. En dan op een gegeven moment, dan heeft hij dus ingescheept in een schip wat Adramititium gaat. Dat ligt vlakbij Pergamum, Troas, aan de westkust van het huidige Turkije. En dan stapt hij in halfweg in Myra. Dan verlaat hij die kustvaarder, om het zo maar te zeggen. En dan stapt hij in een groot schip, onder leiding van Julius, want dat is dus de hoofdman over 100, de centurio, onder wiens leiding hij daarheen moet, met nog een ander groot aantal gevangenen. En dan stapt hij over in een wat meer zeewaardig schip. En dat waren de grote schepen uit Alexandrië, uit Egypte. En dat waren de korenschepen uit die tijd. Je moet je voorstellen dat zo'n groot wereldrijk van de Romeinen, met miljoenen mensen, daar was nogal wat voedsel voor nodig en had Italië zelf nogal wat moeite mee. Vandaar dat er vrijwel dagelijks schepen vanuit Egypte voeren naar Italië met koren. Nou, op zo'n schip, een zeewaardige schip, stapt Paulus over. En dat schip heeft, en u kent de geschiedenis natuurlijk, vandaar dat ik er eventjes wat sneller doorheen ga. Maar dit schip heeft als teken Castor en Pollux, staat er dan. En dat waren eigenlijk tweelingen, zonen van Zeus, Griekse hoofdgod, maar dat laat ik verder zitten. Maar dat waren eigenlijk de tekenen van bescherming. Dat waren voor de heidenen, waren dat de tweeling die de zeevaarders uit die tijd konden beschermen. Nou, Paulus voer onder dit teken, onder deze bescherming, maar Paulus heeft het natuurlijk over een heel andere bescherming. Christus, zegt hij dan, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ter rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. En dan heeft Paulus niets meer met deze tweeling te maken, niets meer met deze Dioscuren zoals ze genoemd worden, met deze hele heidenwereld niet, maar voor Paulus, die voer onder het bevel van een hele andere kapitein, om zo maar te zeggen. Met een hele andere bescherming en een stuk veiliger, denk ik. Hier even een korte route die hij dan volgt. En misschien, ik weet niet of het te zien is, maar we vertrekken vanuit Caesarea. En dan gaan we met een boog langs de kust. U ziet dan die kustvaarder daarboven gaan. Langs de zuidkust van Turkije. Pamphylië en Ligië ziet u daar staan. En dan ziet u de plaats Myra. Daar stapt Paulus over van de kustvaarder in dat korenschip uit Alexandrië. En de thuishaven van die kustvaarder kunt u zien, als u dan verder langs de kust van Turkije naar boven gaat, zie je daar Atrabitium staan. Maar misschien is dat van afstand niet te zien, maar dat was dan de thuishaven van deze kustvaarder. Waar wij mee te maken hebben, is dus vanaf Myra met dat grote korenschip richting Italië. Normaal gesproken kon je eigenlijk in de periode, zeg maar, het is vrij nauwkeurig aangegeven, Lucas geeft dat ook vrij nauwkeurig aan, waarin er niet meer gevaren kon worden. En dan hebben we het eigenlijk over zeg maar de periode november tot maart. Was een soort gesloten seizoen. Dan was het beter maar om niet te varen. Maar goed, om te overnachten, of overnachten, om te overwinteren op Kreta. Schone havens. Het wordt hier goede havens genoemd, maar in de Bijbel wordt het schone havens genoemd. En dan eigenlijk het stormseizoen af te wachten. En de stormen die in die tijd ontzettend veel huis konden houden, zeg maar, en vanaf begint in november, die komen vanuit het noordwesten, zeg maar vanuit de Adriatische Zee en verder van de Middellandse Zee vandaan. Vandaar dat u ook aan de richting van het schip ziet dat ze ver afgedreven zijn door deze storm. En ze dreigen dan te stranden op de droogte van de Grote Sette. En dan zitten we aan de kust bijna van Noord-Afrika. Als dit achter de rug is, en ik ga deze geschiedenis natuurlijk niet meer uitleggen, maar dat is eventjes voor de route, omdat die uiteindelijk dan hier terechtkomt. En hier gaat Paulus voor het eerst voet aan wal zetten in het land waar hij uiteindelijk heen wil gaan. Puteoli. Links ziet u op een antieke fresco, dat is een oude muurschildering, hoe de haven van Puteoli er rond de tijd van Paulus uitgezien moet hebben. Een stuk indrukwekkender dan nu, daarom heb ik het beeld van nu er eventjes naast gezet. Zo zou je dus nu, als je Puteoli naderde vanuit zee, zou je het nu zo kunnen zien zoals we het hier zien. Het wordt maar één keer genoemd, deze stad, ook in de Bijbel. Maar het moet voor de apostel van een enorme betekenis geweest zijn. Hier zet hij dus voor het eerst voet aan wal in wat we tegenwoordig Italië noemen. En in die tijd was Italië maar een klein onderdeel van het immense Romeinse Rijk. En Puteoli wordt niet voor niets aangedaan, maar het was, zeg maar, een ontzettende grote haven voor de graanimport van Italië. Vandaar dat ze hier als het ware ook een soort tussenstop maken. Dat schip is verder gegaan. Paulus is hier van boord gegaan. Onder leiding dus van de centurion die hem moest bewaken met vele anderen. Maar hier ontmoet Paulus broeders. Dat woord wordt hier heel nadrukkelijk ook genoemd. En daar heeft Paulus niet van geweten. Paulus was dus nooit in Italië geweest, wist ook niet van het bestaan van dit soort gemeentes af. En dat moet toch wel heel bijzonder zijn geweest als Paulus hier op weg gaat naar de keizer, naar die grote tiran Nero, dat hij als hij voet aan wal zet, dat hij dan het eerst direct in contact komt met medechristenen, met broeders. Nou, dat is heel bijzonder voor hem geweest. Onbekende medechristenen. En het moet een bemoediging zijn geweest. Want Paulus en de zijnen worden zelfs gebeden om 7 dagen bij hen te blijven. En het wonderlijke is, ze krijgen daar toestemming voor. Moet je voorstellen, Julius, de hoofdman over 100, heeft meerdere gevangen bij zich. Paulus is niet de enige. Maar ik kan me zo voorstellen dat Julius ook heel wat te danken heeft, gezien de ervaringen tijdens de zeereis, dat hij hem als het ware dit voorrecht gunt om bij de broeders te blijven. Men heeft wel eens gezegd 7 dagen, dan kunnen ze nog met de gemeente, zeg maar, de breking des broods meemaken. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Hier om even een idee te hebben van hoe het dan op een gegeven moment verder gaat. Dan ziet u Puteoli liggen waar die aankomt. Nou, vlakbij wat moet Paulus gezien hebben. En daarom proberen we het ook een klein beetje in een voorstelling te maken. Wat maakte die mee? Wat zag hij nou ook allemaal onderweg? Nou, wat hij toch ongetwijfeld gezien heeft. Als hij in Puteoli aankomt met het graanschip, dat hij de Vesuvius gezien heeft. Nou, en dat is denk ik een vrij bekende vulkaan. Die in de geschiedenis natuurlijk uitermate bekend, beter gezegd berucht geworden is. wegens de geweldige uitbarsting in 79 na Christus met Herculanum en Pompeii die daar bedolven zijn en die eigenlijk nog voor een groot gedeelte nog steeds opgegraven moeten worden. Maar die vulkaan heeft hij gezien. En dan gaat de route verder en dan hebben we het over de Via Appia, via Capua. En dan verder naar Forum Appius, Trastevere, Rome. En dan zie je die gele strook langs de kust lopen. Eigenlijk tussen de kust en het gebergte in ging deze handelsroute op weg naar het noorden. Dat is een voetreis geweest. Geketend. En dat op zich is al vreselijk geweest natuurlijk. We hebben het over 235 kilometer moeten nu gelopen worden. Onder slechte omstandigheden. En opmerkelijk is toch, we lezen nooit van een klacht van Paulus. Paulus was trouwens nooit zo mededeelzaam over zichzelf verder als het daarover ging, maar hij klaagt niet. En het heeft eigenlijk ook, denk ik, te maken met die gezindheid was in hem, die ook in Christus Jezus was. Onder normale omstandigheden werd dit gelopen zo rond de 7-8 dagen. Nou, dat is nog fors, maar dat was een beetje de gebruikelijke tempo om via Puteoli naar Rome te kunnen lopen. En dat gaat dan over deze weg. De weg die er nog ligt. De beroemde, de Koninginnenweg wordt die wel eens genoemd. Het is de beroemdste weg, denk ik, in het, uit de antieke wereld die ons nog overgebleven is. We zeggen wel eens alle wegen leiden naar Rome. En dat waren er heel wat, maar dit is toch wel de weg. Die dateert van ongeveer zo'n 300 voor Christus is die aangelegd door een zekere Appius. Vandaar ook dat het de Via, de weg, hè, de weg van Appius was. De Via Appia. Oorspronkelijk was de weg met grind bekleed. En later hebben ze hem met, wij zouden zeggen, ja, een soort kinderkopjes, grote basaltblokken. Die we nu nog kunnen aantreffen, een heleboel vulkanisch materiaal, om deze weg te verharden. Hij wordt genoemd, en dat, ik heb het er even ingevoegd beneden, de Via Appia Antica, dus dat is de oude Via Appia. Parallel hieraan, hier langs, loopt nog een Via Appia, maar dat is de moderne. Vandaar dat ze het voor alle duidelijkheid even de Via Appia Antica ernaast gelegd hebben. Je ziet het, deze stenen zijn dus van recente datum. Dit is wel de oorspronkelijke Via Appia, maar deze stenen hebben ze vervangen. Dus er zijn, ja, over het hele traject zijn er nog maar een paar tientallen kilometers die nog in de oorspronkelijke, die het oorspronkelijke wegdek hebben. Want deze weg wordt gewoon nog gebruikt. Als je wel eens Rome binnenkomt, die komt vanuit het zuiden binnen. En dan kom je gewoon nog steeds via de Appia binnen. En dat is toch, ja, dat heeft toch eigenlijk iets heel merkwaardigs, dat je dan letterlijk in het voetspoor treedt van zoveel mensen daarvoor, en onder andere Paulus. Op deze foto laat ik een aantal dingen zien die Paulus allemaal gezien moet hebben. Dit zijn dingen die gewoon gebleven zijn, die oorspronkelijk langs de Via Appia allemaal stonden. Ik begin even met die mijlpaal die er staat in het midden boven. Om de zoveel tijd stond er langs de Via Appia een mijlpaal. En daar stonden altijd een aantal gegevens op. Degene die hem gebouwd heeft. Wat zijn beroep was. De bestemming van de weg. En de afstand tot de volgende mijlpaal. Rechts ziet u een grafmonument. De mensen mochten niet begraven worden binnen de stadsmuren van Rome. Maar dat moest naar buiten gebeuren. Christenen lieten zich niet cremeren natuurlijk, zoals de Romeinen deden. De Romeinen deden dat wel. En hun urnen werden dan bijgezet in dat soort grafmonumenten. Soms met hele gedichten eronder. Wat de mensen allemaal gedaan hadden in hun leven. De afbeeldingen van de mensen erbij. En deze stonden natuurlijk een enorme rijen stonden hier langs de Via Appia. Nou, links ziet u dus nog wel een stukje oorspronkelijke weg. Linksboven, daar is nog wat restanten van paleizen, tempels, en grote villa's van rijke Romeinen. Die met name natuurlijk ja, voor een beetje status, een beetje aanzien. Dan liet je je huis langs de Via Appia neerzetten. Dat was toch wel iets heel bijzonders. Rechts beneden de aquaducten. Met het aquaduct is gewoon de waterleiding bedoeld. Want er was nogal wat water nodig voor de stad. En vanuit de gebergtes werden dan met enorme aquaducten water naar de stad aangevoerd. En grote gedeeltes van deze aquaducten zijn nog te vinden. En dan natuurlijk, en daar is wat minder zicht op hier, maar dat kan je zien, de vele catacomben. De vluchtplaatsen voor de christenen. Want die mochten natuurlijk sowieso niet binnen de stadsmuren begraven worden. En die moesten buiten de stadsmuren. En dan nog, eigenlijk nog in het geheim ook. En er zijn catacombes met kilometers gang onder de grond. Waar de Romeinen zich ook niet in gewaagd hebben. Waar christenen de weg wel konden vinden. Door bepaalde symbolen. En als je ooit eens in een catacombe komt, is dat prachtig om te zien hoe met christelijke symbolen de mensen de weg konden vinden. Dus je kan het anker vinden. Je ziet de goede herder. Je ziet het Christusteken, het monogram van Christus, de vis. Overal kom je dat tegen. Maar dat waren voor de christen natuurlijk hele duidelijke richtingaanwijzers voor hoe men gaan moest. Want je moet niet vergeten, er zijn catacombes met 6-7 verdiepingen. Waar duizenden en tienduizenden christenen zeg maar, begraven zijn. En ja, de verlichting van toen was ook niet de verlichting van nu. En dat betekent, daar kon je dus knap in verdwalen. Dus al deze dingen kon men aantreffen. Het is ook eigenlijk een hele beruchte weg. Misdadigers werden altijd langs de Via Appia gekruisigd. Want daar kwamen natuurlijk veel mensen overheen. En die werden dan daar gekruisigd om als een afschrikwekkend voorbeeld te dienen. En er zijn wel eens gebeurtenissen geweest tijdens het Romeinse Rijk, tijdens enorme opstanden van de slaven geweest, dat men de lichamen van de slaven gekruisigd heeft. Vanaf, moet je even voorstellen, 1,5 meter tussenruimte tussen de kruisen. En dan vanaf Rome tot Capua. En dan hebben we het over 180 kilometer. Hoeveel slaven dat er toen gekruisigd zijn, aan beide kanten van de weg. Dat is weerzinwekkend, maar dat hoort dan ook bij het Romeinse Rijk, zeg maar. Dus er zijn met deze weg, het is ook in alle opzichten een hele beruchte weg geweest. Er wordt zelfs nog een hele bijzondere legende over verteld. Maar die wil ik het toch even niet onthouden. Petrus liep eens over deze weg, zo gaat het verhaal dan. En Petrus verlaat Rome. Hij kan het niet meer verdragen. De vervolgingen zijn sterk. Er wordt op hem jacht gemaakt. Men wil hem doden. Alles zit tegen. En moedeloos laat hij het hoofd hangen. En hij gaat Rome uit. Komt hij Christus tegen. En die ontmoet hij dan op de Via Appia. En dan vraagt Petrus aan de Heer: Quo vadis Domini? Met andere woorden, waar gaat u heen, Heer? En dan kijkt de Heer heel beschuldigend naar hem. En dan zegt hij, ik ga naar Rome om weer gekruisigd te worden. En die woorden dringen dan tot Petrus door. En dan schaamt hij zich. En dan beseft hij, dit is niet goed. En dan keert hij om. En Petrus gaat dan terug naar Rome. En we weten allemaal dat ook Petrus daar, net als Paulus straks, we zullen het allemaal zien, eigenlijk op een wrede manier aan zijn einde gekomen zijn. Zoals trouwens niet alleen deze twee apostelen, maar zoveel meer. Onderweg op deze Via Appia zijn er verschillende, ja, moet ik zeggen, halteplaatsen, rustplaatsen, overnachtingsplaatsen, zo zouden we het kunnen noemen. En de twee die in de Bijbel genoemd worden, waar Paulus geweest is, zijn deze twee. Het Forum Appii, van de Appiusmarkt, letterlijk. En Trestaberne, dat is eigenlijk een plaats met 3 herbergen, letterlijk vertaald. Forum Appii, de Appiusmarkt is er nog, dat kunt u zien, dat gebouw. Althans, dit is de wat moderne ommanteling daarvan. Maar daarbinnen ziet het er nog iets oorspronkelijker uit. Rechts van de tres taberne, de drie taberne, de drie herbergen. Daar is alleen de vloer nog van over. Maar goed, er is toch nog iets. En we hoeven toch ook weer niet zo al te veel. Tenminste, ik heb dat dan niet hoor. Dat is misschien een beetje een afwijking van mij. Maar als ik dan zo die vloeren zie, kan ik me zo ongelooflijk goed voorstellen. Dit heeft Paulus gezien. Hier heeft Paulus op gestaan. En dat is, maakt eigenlijk altijd toch al het enigszins iets bijzonders. Maar het is niet alleen bijzonder dat Paulus daar komt, maar hij wordt daar tegemoet gekomen. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Een groep mensen, moet je voorstellen, ze kennen Paulus niet. Er is een grote christengemeente in Rome, waar Paulus geen benul van heeft. Maar deze mensen, hoe dan ook, hebben gehoord dat Paulus op weg is naar Rome. En dan komen deze mensen lopend Paulus tegemoet. En het eerste, zijn eigenlijk twee groepen mensen. De ene groep die gaat het verst en die gaat naar de Forum Appii, dat is 70 kilometer van Rome. Moet u voorstellen dat deze mensen, deze christenen, hebben gehoord, Paulus komt hierheen. Paulus is op weg naar Rome. We gaan hem tegemoet. En dan gaan ze 70 kilometer lopen om deze man te ontmoeten. Om hem als het ware binnen te halen. Andere groep die gaat niet zo ver. Die blijft op 50, nou niet zo ver. Maar ze gaan dan maar, zeg maar, 50 kilometer. En die blijven dan als het ware overnacht in Tres Taberne. Om daar het hele gezelschap straks, Paulus en die andere medebroeders en medechristenen uit Rome, ook verder te ontvangen. En dan als één groep terug te gaan naar Rome. Dat is natuurlijk heel opvallend dat deze mensen dat doen. En je hebt zo het idee dat deze mensen gewoon gestuurd zijn van Gods wegen. Paulus had bemoediging nodig. Dat zegt hij dan ook, hè? Als hij de broeders zag, greep hij moed. Dat wil zeggen dat ook Paulus een mens was zoals wij, die door alles wat hij meegemaakt had tijdens die reis alleen al, dan op weg naar een tiran als Nero. Lopend, met ketenen, al is het met je medewerkers. Maar je weet wat er gaat gebeuren. Je weet wat er op jou ligt te wachten, als het ware. En dan ondersteund worden, bemoedigd worden door broeders die hij niet kent, medechristenen. Nou, dat moet voor Paulus, denk ik, toch iets heel bijzonders zijn geweest. Het is heel opvallend dat er dan ook staat, hij bedankt de broeders niet. Dat zouden wij misschien denken. Van, nou, wij zouden zeggen, geweldig, fijn dat jullie mij willen ontmoeten, dat hoef ik niet alleen en dat doet me goed. Nee. Daar wordt met geen woord over gesproken in de Bijbel. Paulus dankt God. Hij greep moed door zijn ontmoeting, maar hij dankt God. Er zijn mensen die over deze gebeurtenis ook iets geschreven hebben, dat zeg ik even. Isaac da Costa, een bekend dichter, die heeft bijvoorbeeld gezegd, moed greep hij. En verademing behoefde hij. Want was hij ook niet een man? Bij al zijn ontzaglijke grootheid, van gelijke beweging als wij. Matthew Henry zegt er ook iets van. Als onze vrienden vriendelijk voor ons zijn, dan is het God die hen vriendelijk doet zijn. Die het in hun hart geeft om ons liefde te betonen en er hun ook de macht toe geeft om het te kunnen. En zo moeten wij dan hem de eer ervoor toebrengen. Broederschap is in de Bijbel nooit iets van het verstand, maar het is van het hart. Iets dat in de praktijk gebracht moet worden. In Spreuken 17 lezen we er ook iets moois over. Dan lezen we dan, een vriend heeft de alle tijd lief en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. En dat is denk ik iets wat Paulus hier heeft mogen ondervinden, wat het betekent om een broeder te ontmoeten. Nou, dit is eventjes een wat plaatje wat misschien een klein beetje uit de toon valt. Maar het gaat even om het een klein beetje voor te kunnen stellen hoe Paulus nu aankomt. En ja, dan moet ik toch eventjes hier vandaan komen. Zeker nog. Wat ik verder nog heb aangegeven is links een oorspronkelijke mijlpaal van de Via Appia. En rechts, dat is een beetje ontdaan van zijn glorie, maar dat was een gouden middelpunt in Rome. En dat was een steen, die was in het centrum van Rome neergezet. En daar kwamen alle beroemde grote wegen, het centrale punt, bij elkaar. En daar werd dan tot meerdere glorie van de keizer, werd daar dit gouden monument, alleen het goud is gesloopt. Want Rome heeft natuurlijk wel het beste het een en ander meegemaakt in zijn geschiedenis. En er is niet zoveel goud meer te vinden natuurlijk nu. Maar in ieder geval, dat was het middelpunt. Dus dit is eventjes de plattegrond van Rome, zoals Paulus nu, zeg maar, binnenkomt. De reis wordt te voet voortgezet, maar nu met de broeders als reisgenoten in de verdrukking. Op weg, zoals ik al zei, naar de tiran Rome en Nero. Hij betrad Rome als gevangene, even goed smoeds als dat hij ooit als vrijman Jeruzalem was binnengekomen. En ik las iets heel moois over het binnenkomen van Paulus in Rome. Ik las bij iemand die zei van, de wolf wordt vervangen door het lam. Nou, zeg, nou, dat is een wat merkwaardige uitdrukking. Ik vind hem ontzettend mooi. Het symbool van Rome, en daar heeft u misschien wel eens een beeldje van gezien, of in toeristenwinkels, dus kom ik dan meteen, is de wolvin. Dat is het beeld van Rome. Een wat woest uitziende wolvin die twee kinderen zoogt. Remus en Romulus, maar dat schenk ik u allemaal. In ieder geval, het teken van de heidense stad Rome is de wolf. En een woest uitziende wolf. Nou komt Paulus binnen. In naam van zijn grote zender. En dan staat er zo heel mooi dat de wolf wordt overwonnen door het lam. Het lam Gods. Waar Paulus de grote vertegenwoordiger van is. En dat gaat eigenlijk onstuitbaar door. Geen heiden kon het zich voorstellen dat 200 jaar later in Rome het christendom als de enig toegestaande godsdienst getolereerd werd in de wetgeving. En daar heeft Paulus ook een klein steentje aan mogen bijdragen. Nog meerdere mensen ook. Maar het gaat onstuitbaar door. We kennen allemaal de voorbeeld uit de Bijbel. Die steen die zonder handen losgemaakt wordt. En die gaat rollen. Ik vind het altijd nog steeds een ontzettend mooi beeld. Er is niemand die dat kan stuiten. Onweerstaanbaar trekt God door over deze wereld. En die steen die rolt door en die wordt alsmaar groter. En die vermaalt het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. Totdat het de gehele wereld vervuld wordt daarmee. En daar helpt geen Nero tegen. En ik denk dat het ook heel troostvol nu nog kan zijn. Er is nu geen macht op deze wereld. Hoe indrukwekkend voor ons misschien ook. Die in staat zal zijn om dat wordende koninkrijk van God, ja, tegenstribbelen. Je kan hier en daar wat proberen. Maar uiteindelijk zal het lam overwinnen. Nogmaals, Paulus komt binnen met het gezelschap. En dan heeft hij twee dingen gezien. Die stonden er in zijn tijd ook. Kunt u zich voorstellen dat Paulus binnen... En die ziet dit, hè? Wij zien het ook, maar Paulus heeft het ook gezien. En vlak voordat hij bij de poort van Rome komt, vindt hij daar een praalgraf. Ik zal het hele verhaal u verder besparen, maar het is gewoon van Cecilia Metella, dat was gewoon de vrouw van een ongelooflijk rijke Romein. En ja, die wilde toch wel indruk maken en die wilde zijn vrouw in herinnering houden. En die heeft daar voor de poorten van toenmalige Rome in ieder geval een ongelooflijk groot mausoleum, een praalgraf voor zijn vrouw gemaakt. Daar is de Paulus langs gelopen, want dan komt de Via Appia langs. Vervolgens komt hij bij deze poort, die maar een kleine wijziging heeft ondergaan. Paulus heeft twee ingangen gezien en wij zien er nu maar één. Maar oorspronkelijk waren het er twee. Nou, dat is de Porta Appia genoemd, de poort waar de Via Appia doorheen ging. Tegenwoordig heet hij dus de Porta San Sebastiano en dat was dat is ook een catacombe naar hem genoemd als een martelaar uit de eerste christelijke wereld. Dus de naam is gewijzigd, maar wij zien hetzelfde. Kijk, ik ga altijd de verkeerde kant op. Dan lopen ze door. Dan wordt de naam veranderd van Via Appia. En dan komen we eigenlijk op de Via Sacra, dat is een heilige weg. En die loopt langs het Circus Maximus. Dat is er ook nog. Ik heb twee voorstellingen naast elkaar neergezet. Links, zoals Paulus het gezien heeft. Het was het grootste stadion toen in die tijd. Circus Maximus kon er 250.000 mensen in. En die zaten er ook elke week in. Want het was het volk van de brood en de spelen, zoals u weet. 250.000 mensen. Wat er nu nog van over is, kunt u rechts zien. Het is het paleis van Nero. Nero hoefde niet ver te gaan als hij voorstellingen wilde bijwonen. Kon zo vanuit zijn paleis, wij zouden zeggen, naar de eretribune lopen. Maar rechts, aan de vorm kan je nog wel zien hoe het er allemaal uitgezien moet hebben. Maar hier kwam hij langs. En wat werd hier vaak gedaan? Nou, je kunt dat links beneden zien. De paardenrennen waren een van de meest favoriete bezigheden waar Romeinen graag naar gingen kijken. Overigens op een hele oude Romeinse munt is het ook nog afgebeeld. Want het was het symbool van Rome. Het grootste stadion wat in heel de wereld toen eigenlijk bekend was. Het is inmiddels een beetje vergane glorie. Maar kort geleden las ik dat ze dat weer zo ver willen gaan herstellen. Om al die grond weer weg te halen. En het eigenlijk helemaal weer een beetje bloot te gaan leggen. Nou, voordat we koffie gaan drinken wil ik nog eventjes deze afmaken. Dat kan nog net even. Het zien van deze stadions. Dat heeft hij niet alleen hier gezien, Paulus. Dat heeft hij overal gezien. Overal tijdens zijn zendingsreis heeft hij dit gezien. En het zijn heel veel beelden uit de sportwereld die Paulus dan ook gebruikt in zijn tekst en in zijn brieven. Waarom doet hij dat? Wel, omdat dat natuurlijk heel bekend was voor de mensen. De mensen leefden werkelijk in een, we hebben het nu wel eens over sportverdwaasde wereld, maar dat was toen ook. En ik denk dat er toen uiteindelijk meer wedstrijden plaatsvonden dan nu. Dus de mensen, die waren gepokt en gemazeld met alles wat er gebeurde. Dus de termen die Paulus gebruikte in zijn brieven, waren voor de mensen heel gewoon. Ik noem er een aantal. In Korinthe noemt Paulus een aantal teksten, waar u kent ze ongetwijfeld. Waarin Paulus dus dit soort wedstrijden in herinneringen roept. Weet gij die er niet, zegt Paulus in 1 Korinthe 9, daar staan de meeste in trouwens, dat die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat de een de prijs ontvangt. Loop al zo dat gij die moogt ontvangen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke kroon. Ik loop dan al zo, zegt Paulus verder in 1 Korinthe. Niet als op het onzekere. Ik kamp al zo, niet als in de lucht slaande, dus hier haalt hij een bokswedstrijd aan. En Paulus vergelijkt het leven met een renbaan met toeschouwers. Hij gebruikt daar ergens in de Bijbel, ik weet niet precies wat staat, maar gebruikt hij dan nog het beeld van, we hebben een wolk van getuigen om ons heen. Gebruikt het in een heel ander verband, maar hier bedoelt hij eigenlijk, als sporters in zo'n renbaan lopen, worden ze aangemoedigd door al die mensen die op de tribunes zich bevinden. Zo zegt hij eigenlijk, en dan brengt hij het beeld over, heel mooi vind ik, wij lopen allemaal in die renbaan. En we lopen allemaal op de finish af. En hoe belangrijk het is, en ik denk dat dat voor het, ja, ook voor het gemeentelijk leven mag ik het wel zeggen, dat we dat ons te harte kunnen nemen. We hebben een wolk van getuigen die ons ondersteunen, die ons aanmoedigen, We hoeven niet als enkelingen deze weg te lopen. We mogen elkaar ook tot een hand en een voet zijn. Dat bedoelt Paulus ook. Nou, dat blijft dat toch een mooi beeld vinden. En ik denk dat dat voor ons allemaal toch op zijn minst, en ook voor mezelf niet het minst, een aansporing zou mogen zijn. Een wolk van getuigen hebben om ons heen. Dat wij, zoals we ook hier zijn, een wolk van getuigen mogen zijn om anderen. Medechristenen, broeders en zusters. Dan zegt hij in Filemon, één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is. En strekkende mij naar hetgeen voor is. Ik jaag naar het wit. Heeft hij weer dat beeld van die wedstrijd van die geest. Ik jaag naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods. Die van boven is in Christus Jezus. En dan zegt hij tenslotte, daarom dan ook. Alzo wij een grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Als hier over een kroon gesproken wordt, wordt bedoeld Paulus altijd de krans. Men kreeg namelijk als overwinnaar altijd een krans. Olijfbladeren, laurierbladeren werden gevlochten tot een krans. Men kreeg geen kroon in die tijd, maar een krans. En die is vergankelijk. Peter zegt dan ook, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Ik denk dat we nu even gaan stoppen. En dat er wel behoefte zal bestaan misschien aan een kopje koffie of iets dergelijks. Ja? Oké, dan gaan we straks het vervolg doen. Nou, even een koffiepauze dan. Om des tijds willen. Zullen we het tweede deel iets bekorten. Het zit niet in mijn genen, maar het zal helaas moeten. Goed, ik zeg het maar even zo. We vervolgen onze wandeling, zeg maar. We komen Rome binnen. En uiteindelijk gaat Paulus met het hele gezelschap wat bij hem is naar het centrum van Rome. En wat u hier ziet is het centrum van Rome. In zijn volle glorie nog, moet ik zeggen. Als je er nu komt, dus ziet het er wat minder uit. Maar ook hier heeft de tand destijds flink aangeknaagd. Maar met rood aangegeven is dus echt het hart van het Romeinse Rijk. Het hart van de heidense wereld van toen. Wat bekend is onder het woord Forum Romanum. Dus oftewel het Romeinse Forum, het Romeinse Marktplaats. Op dit plein werden dus zeg maar alle belangrijke beslissingen genomen. Die in het Romeinse Rijk maar voorspelbaar waren. Hier zat de regering. Hier waren de keizers aanwezig. Hier zat de senaat, zeg maar wat wij zouden noemen de Eerste en de Tweede Kamer. Hier stonden de tempels van de vele, vele goden die de Romeinen ook hadden. Hier was dus zeg maar het kloppende hart van alles. En hier werd Paulus dan ook heen gebracht. Want het gebouw waarin hij verhoord zou gaan worden staat ook op het Forum Romanum. En dat staat nog overeind. Dat is het gebouw waarin uiteindelijk zijn veroordeling kwam. Kunnen wij hier op het Forum Romanum vinden. Oorspronkelijk was dat maar een moerasachtig gebied waar de mensen begraven werden. Later kwamen de markt. Kooplieden en die hebben daar zeg maar een markt van gemaakt. Keizer Augustus is eigenlijk degene geweest die dit plein tot grootheid gebracht heeft. Alle houten bouwsels heeft hij vervangen door stenen gebouwen en tempels. En dan vereist er iets kolossaals. En voor degene die nu nog wel eens op het Forum Romanum eenmaal in de gelegenheid zijn om daar rond te lopen, dan krijg je nog wel een klein beetje indruk van de grootte. De onvoorstelbare afmetingen. En dat geeft tegelijkertijd aan, hier zijn we in het hart van het Romeinse Rijk. Hier heb je de weg waarop hij binnenkwam, de Via Sacra. Over deze weg liep het hele gezelschap naar het Curiegebouw, zeg maar het gebouw waar de rechtspraak plaatsvond. Achterin ziet u nog de poort van, die is misschien wel bekend, de boog van Titus. Titus, de overwinnaar van Jeruzalem. Die in 70 na Christus, dat is heel indrukwekkend, op deze poort zie je nog alle tempelschatten die Titus meegeroofd heeft, zijn soldaten dan althans, die zijn afgebeeld op de binnenkant van de boog van Titus. Dus je ziet daar de Romeinen sjouwen met de gouden kandelaar, de gouden trompetten. Sommige soldaten zie je met schalen rond sjouwen. Dus je ziet alle schatten van de tempel zijn dus naar Rome gebracht. En ja, een generaal, zeg maar in dit geval Titus, heeft ter meerdere glorie van zichzelf dat allemaal ook af laten beelden op zijn triomfboog. Hè? Want elke keizer, zeg maar, elke bevelhebber die een grote daad verricht had, liet voor zichzelf zeg maar zo'n ereboog oprichten. Nou, dat heeft Titus ook gedaan. Dus als je ooit eens in de gelegenheid komt om de boog van Titus te zien, dan denk ik dat het heel mooi is om eens aan de binnenkant van deze boog te kijken. Daar ziet u dus de onderdelen die in de tempel gevonden werden. Nou, wij kennen die onderdelen en je ziet ze daar. Je ziet echt letterlijk die soldaten sjouwen met al die dingen. Dus een hele mooie afbeelding. Volgens mij hoor ik even niets meer nu. Is dat het nu juist goed? Oh, nou, dan hadden we dat dan maar eerder gedaan. Rechts heb ik eventjes laten zien, dat heb ik verteld, dat schip met zeg maar Castor en Pollux, waar Paulus mee kwam, die werden ook vereerd. En voor al die goden stonden natuurlijk tempels op in dat centrum van Rome. En dit is dan nog wat overgebleven is van de tempel van Castor en Pollux. Maar Paulus moet dat in zijn volle glorie gezien hebben. Al deze gebouwen. Dus Paulus moet het echt gezien hebben zoals het links was. Het is uiteraard een reconstructie, maar vrij betrouwbaar. Want alle grondplannen liggen er ook nog. En van sommige tempels en gebouwen staan nog delen overeind. Julius levert dan Paulus af aan de Praetorianen. Julius' taak zit erop. Hij heeft de gevangenen gebracht van Caesarea naar Rome. Hij komt hier op het Forum Romanum. En dan geeft hij ze over in de handen van een keizerlijke garde. U moet zich voorstellen dat Praetorianen, dat zijn mensen die, wij zouden zeggen met een beetje modern woord, de bodyguards. De mensen die het lichaam moesten beschermen van de keizer. Een speciaal uitgelezen groep soldaten, de Praetorianen werden die genoemd. Een beetje minachtend door andere soldaten altijd benoemd, want zij gingen nooit mee op een veldslag. Zij bleven altijd in Rome, maar ze hadden wel een speciale taak. Keizer beschermen en alle mensen die binnengebracht werden om berecht te worden, daar waren zij verantwoordelijk voor. Nou, hier zie je dus de uitrusting zeg maar, van de Praetorianen. Op dat middelste plaatje bovenaan, daar zie je dat Paulus binnengebracht wordt. Dat is een afbeelding uiteraard natuurlijk. Maar dan krijgt hij de voetboeien om. He, Paulus wordt dus gebonden aan een pretoriaan. Als Paulus in zijn eigen gehuurde woning straks is, dan wordt hij dus vastgeklonken aan zo'n soldaat. Dus alles als Paulus schrijft, als Paulus spreekt, staat altijd de pretoriaan naast hem of achter hem. En dat kan niet anders. En als Paulus weg moest, moest die soldaat ook mee. Het was een taak van de Praetorianen om Paulus zo eigenlijk ook te beschermen. En natuurlijk voordat hij er niet vandoor zou gaan. Rechts is nog de kazerne van de Praetorianen. Ze hadden een speciaal gebouw in Rome waar deze mensen dus zeg maar verbleven. En daaronder heb ik kunnen jullie bijbelkennis nog wel een beetje testen, maar dat zal dan wel gaan. Ook hier gaat Paulus, en ik heb dat al eerder gezegd, wat was de leefwereld van de mensen? Dat waren natuurlijk de stadions en de sportwedstrijden, dat wisten de mensen, dus hij gebruikt beelden in zijn brieven. Maar Paulus gebruikt ook het beeld van de mensen die ook overal aanwezig waren, en zeker in zijn geval. Onafscheidelijk waren Praetorianen in zijn omgeving. Dus, ja, het is misschien niet gek gedacht, maar de uitrusting van deze Praetorianen, de wapens, die kende hij natuurlijk door en door. En hij gebruikt die wapens ook om te spreken over de geestelijke wapenrusting. En dan gebruikt hij de belangrijkste onderdelen. Nou, u ziet ze hier staan. Dat zijn er dus zes. En dan hebben we het eerst over de lendenen om God. Nou, dat is dus naast je soldaat links, dan heb je daar beneden de lenden die dan om God zijn, met de waarheid. Het borstwapen van de gerechtigheid, dat is dat, de bescherming als het ware. Dat moeten we aandoen, dat redt ons. En dan de voeten geschoeid, met de bereidheid van de evangelie. En dat waren, ja, en met die bereidheid van de evangelie, het waren ook stevige schoenen. Een paar centimeter dikke zolen en die waren vol met kopspijkertjes, zouden we zeggen. Een soldaat die kon ze ook afzetten. Dat waren echt niet zomaar sandalen. Daar kon je echt de strijd mee aangaan. Dat geldt voor christenen natuurlijk ook. Het schild van het geloof. Nou, je ziet de grootte van het schild. Je kon daar dus echt je lichaam mee bedekken. En Paulus gebruikt dat dan ook. De helm der zaligheid. Je had wel verschillende types helmen, maar in ieder geval het beschermde je wel. Het was de hoop der zaligheid. En dan tenslotte het zwaard des geestes. En vaak was dat ook een kort zwaard, maar het als het woord van God. Dus ook hier, deze geestelijke wapenrusting is dus ontleend aan beelden waar Paulus dagelijks mee te maken heeft. En die gebruikt hij dan ook. Nee. En dan komt Paulus in een woning terecht. Een huurwoning. Die is waarschijnlijk wel voor hem gehuurd door de christenen in Rome. Dat waren de grote aantallen hoor, vergis je niet. De gemeente van Rome was een grote gemeente. Tacitus, dat is dan een geschiedkundige uit die tijd, heeft het over ontzagwekkende menigte van christenen in Rome. Nou, die hebben waarschijnlijk een huurwoning voor hem gehuurd. Er staat dan ook, en Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Nou, hoe moeten we nou ons nou zo'n woning voorstellen? Weten we vrij exact. We weten, ik ben ervan overtuigd, voor 95% weten wij hoe zo'n woning eruit zag. Rechtsboven, dat is een kopie. Die staat overigens niet in Rome, waar deze kopie van gemaakt is, maar die hebben ze in Ostia opgericht. En dit is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de vorm van een huurwoning. Toen ik in Rome een keer was, toen ben ik daardoor ook door een Italiaan een keer op opmerkzaam geweest, toen ik daar aan het fotograferen was en ik kreeg een praatje met hem. En toen vertelde ik hem eigenlijk waar ik op zoek was. Ik was op zoek naar de oorspronkelijke winkels en woningen van de Romeinen. Zijn die er nog? Nou, zegt hij, en dat werd me uitgelegd waar het was. Die foto links beneden heb ik daar genomen. En linksboven ook. Links beneden is een straat niet ver bij het Forum Romanum vandaan, wat nog in vrijwel dezelfde staat gebleven is. En dan kunt u de opbouw zien van die huizen waarin Paulus kwam. Beneden had je altijd winkels. Nou, dat met een beetje fantasie is het allemaal om me voor te stellen, de winkels hier dan. En dan daarboven 3 tot ongeveer 7 woonlagen. Daar moet je geen luxe voorstelling van hebben hoor, van dat soort huurwoningen. Het was vaak maar 1 klein vertrek. Lage zolderingen. Je moest echt woekeren met de ruimte. Een volwassen man kon daar niet in rechtop staan. Wc's, om zo maar te zeggen, waren buiten. Die ziet u linksboven. Dat waren de toiletten uit die tijd. Je had dus gemeenschappelijke toiletten. Je zat gewoon naast elkaar. En die kan je overal nog bij opgravingen en overal als je in die antieke wereld kan je dat nog terugvinden. Overigens was dat wel knap in elkaar, want in die tijd had je allemaal nog stromend water die het allemaal direct wegvoerde, hè, onder de zitplaatsen. Dus het werd direct afgevoerd allemaal. Maar daarin zie je dat Romeinen, nou, even een klein zijspoortje, maar die waren mensen die alles gemeenschappelijk deden. Hè. Ze kookten ook op binnenplaatsen met elkaar, want je mocht binnen niet koken wegens brandgevaar. Water haalde je op een gemeenschappelijk punt. Toiletten op een gemeenschappelijk punt. Maar goed, rechts ziet u ongeveer ook weer een reconstructie waar we ons best een voorstelling kunnen maken dat Paulus in zo'n gehuurde woning was. Ja, dan komen we bij een van de laatste versen uit Handelingen die Lucas dan gaat beschrijven. Zo moet u zich dat denk ik toch ongeveer een klein beetje voorstellen, dat Paulus, een geboeid man, hier het woord verkondigt, pretorianen achter hem. En het is heel opmerkelijk dat er onder mensen die tot geloof komen in Rome, er ontzettend veel mensen zijn van de pretorianen. Nou hoeven we dat ook niet te verbazen. In zoverre, menselijk gezien dan, deze mensen waren altijd bij Paulus. Dus als je dag en nacht bij die man bent en je hoort hem altijd maar preken en je hoort wat en je weet wat hij schrijft. Je weet wat hij onderling met Lucas en met Aristarchus waar ze het over hebben. En Paulus zal ook niet gezwegen hebben tegen deze pretorianen. Dat kon hij trouwens ook helemaal niet. Maar het is heel opmerkelijk dat daaronder veel bekeerlingen geweest zijn. En hij haalt het later ook nog een keertje aan als je het heeft over de mensen die van het huis van de keizer zijn. En zeer waarschijnlijk bedoel hij dan deze pretorianen uit stenen sarcofagen, stenen kisten waarin de mensen begraven werden. Zie je ook heel veel voorstellingen van Romeinse soldaten. Met andere woorden, dat geeft aan dat er juist onder de soldatenwereld er heel veel mensen tot geloof gekomen zijn. Een van deze grafkisten, zie je daar rechts, een man was in die tijd gebruikelijk om hele taferelen op die grafkisten neer te zetten, wat de mensen gedaan hadden in hun leven, maar altijd, en dat zou te ver voeren, maar als je die helemaal afbeeldt, dan zie je allerlei christelijke symbolen. Zoals wij vroeger in kerk ook hadden. Dan begonnen we met Genesis en we eindigen met Openbaring. En dan kon je eigenlijk voor mensen die niet goed konden lezen, die konden dan als het ware aan de voorstellingen de geschiedenissen van de Bijbel volgen. Nou, dat kan je ook op een sarcofaag zien. En dan zie je de verandering komen. De overwinning van Gods koninkrijk. Je ziet de heidense symbolen steeds verder veranderen in christelijke symbolen op de sarcofagen. En dan de soldaten erbij. En dan zie je wat een enorme invloed Paulus daar gehad moet hebben. Paulus volgt ook hier weer de stelregel: eerst de Jood en dan de Griek, zeg maar de heiden. Want na 3 dagen, als hij in die eigen gehuurde woning komt, na 3 dagen nodigt hij de Joden uit. En wat de Joden betreft op dat moment in Rome, die zijn nog een onbeschreven blad. Ze weten eigenlijk nog weinig ergens van. Ze kennen Paulus niet. Ze kenden ook zijn brief niet. Dat blijkt wel uit het gesprek wat ze hebben. Ze kenden zijn brief niet die hij aan de Romeinen geschreven heeft. Maar ze willen hem wel eens horen. De toon waarop dat geschreven wordt door Lucas in Handelingen duidt erop dat ze het een beetje minachten doen. Als ze die christenen, die worden dan aangeduid door de Joden als die sekte. En dat geeft wel aan dat ze er nou niet echt hoog van konden spreken. Ze noemden dat die sekte. En dan gaat Paulus het gesprek aan. Ja, eigenlijk moet hij voor de Joden eens duidelijk maken van wat is nou de kern van jouw leer? Wat wil je nu eigenlijk zeggen allemaal? Verantwoord je eigenlijk maar eens ten opzichte van ons. En dan zien we dat het woord dezelfde uitwerking heeft die het altijd zal hebben. Of je volgt het en je gehoorzaamt het en je gelooft het. Of je gaat je er vandaan en je verwijdert je ervan. Er is geen tussenweg. Dat klinkt wat raar. We zijn of vriend of we zijn een vijand. Er bestaat geen grijs gebied. Hè? En laat dat ook vooral goed tot ons doordringen. Want ik denk dat we wel eens geneigd zijn om ook ons wat in het grijze gebied te gaan bevinden. Het is voor of tegen. Er is niets anders. Je ziet het natuurlijk bij deze Joden ook. Er komen er tot geloof en een groot gedeelte die gaat vijandig keert zich van Paulus af. Zo is altijd de uitwerking van Gods woord geweest. En dat gebeurt bij deze mensen ook. Na 2 jaar eindigt, en nou kom ik op iets wat moet ik even naar buiten Bijbelse bronnen. Maar zeer waarschijnlijk is het zo gegaan. Na 2 jaar eindigt de gevangenschap van Paulus in zijn eigen gehuurde woning. We zouden zeggen dat was een mild regime. Nou, toch een bepaalde bewegingsvrijheid, ondanks die pretorianen. Hij ontving iedereen. Maar het wonderlijke is, in die 2 jaar wacht hij op mensen die hem komen beschuldigen. Anders gebeurt er niets. Er moet een rechtszaak in Rome plaatsvinden. Onder leiding van de keizer. Maar in elke rechtszaak heb je natuurlijk mensen nodig die moeten vanuit Israël komen naar Rome om hun beschuldigingen daar in te brengen. En dan kan de keizer recht spreken, anders gaat het niet. Het blijkt dat ze niet gekomen zijn. Er zijn geen Joden naar Rome gekomen om Paulus te beschuldigen. Dat betekent dat volgens het Romeinse recht Paulus na 2 jaar vrijgelaten is. En dan ga ik u misschien iets zeggen wat een beetje wonderlijk in de oren klinkt. Maar Paulus is daar 2 jaar vertrokken uit Rome. Hij heeft weer reizen gemaakt. En als we de volgorde van de brieven zien en de gegevens met elkaar vergelijken, dan zien we dat hij inderdaad nog een rondreis gemaakt heeft. En wat wil hij dan? Wel, hij wil nog een keer naar Spanje. Heeft hij trouwens ook al een aantal keren gezegd dat hij Spanje wil bezoeken. En dat is heel waarschijnlijk gebeurd. Hij zegt dan ook zelf, maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten en van over vele jaren groot verlangende hebbende om tot u te komen, zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen, want ik hoop in het doorreizen u te zien. Dus dat is de eerste keer dat Paulus over Spanje praat. In Romeinen 15 verder. Als ik dan dit volbracht zal hebben, en hij bedoelt daarmee de reis naar Jeruzalem, zo zal ik door uw liederstad, door Rome, Spanje afkomen. Dus Paulus heeft de bedoeling om naar Spanje te gaan. Ik moet toegeven, het is enigszins omstreden. Paulus geeft het zelf aan dat hij naar Rome wil. Maar we weten natuurlijk nooit zeker of dat voor 100% gebeurd is. Maar we kunnen het waarschijnlijk wel aannemen. Want ook buiten Bijbelse bronnen praten daarover. En niet de eerste, de beste. Bijvoorbeeld een zekere Clemens, die overigens nog in de brieven noemt. Dus dat is een man die is getuige geweest van Paulus. Beschrijft dat Paulus naar Rome gegaan is. Of naar Spanje geweest is. Nou, wat voor reden zou deze man gehad hebben om dat te fantaseren? Nou, dat is er niet. Die Clemens, die wordt dan ook aangehaald. In Filemon. En ik bid u ook, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens. En die Clemens schrijft dat Paulus naar Spanje gegaan is. Die Clemens schrijft een brief aan de gemeente van Korinthe. Dus een man die Paulus gekend heeft. Hè? Beiden hebben elkaar gekend. En dan schrijft die Clemens, die schrijft dan in een brief aan de gemeente van Korinthe, in het jaar 96 schrijft hij dat. Dan zegt hij, dan laat hij weten dat Paulus was doorgedrongen, schrijft hij dan in zijn brief, tot aan de grenzen van het uiterste westen. Nou, dat is Spanje namelijk. In het wereldbeeld van toen waren de uiterste grenzen van het westen was Spanje. Daar hield de wereld ook op. Hè? Zo min of meer was de straat van Gibraltar het einde van het wereldbeeld van deze mensen. Dus als je het heeft over de uiterste grenzen van het westen, dan is dat vanuit Rome gezien, is dat gewoon Spanje. Dus dat is nog een gegeven. En dan is er nog een of ander manuscript, ik lees het toch nog eventjes snel voor, een klein stukje. En Paulus, dat is dan een brief ook in die tijd geschreven. Hè? En Paulus vervuld met de zegeningen van Christus en in de geest volhardend vertrok uit Rome om naar Spanje te reizen. Want hij had zich al lange tijd voorgenomen om daarheen te gaan. Want hij had in Fenicië gehoord dat omstreeks de tijd tal van kinderen Israëls van de Assyrische ballingschap over zee gevlucht waren naar de kustlanden in de verte, zoals door de profeet gesproken was. En geen mens hield Paulus tegen, want hij getuigde krachtig van Jezus in het bijzijn van de volkstribune, de leiders dus, en onder de mensen. Hij nam enkele van de broeders mee die met hem in Rome hadden vertoefd. En ze scheepten in Ostium. Ostia is de havenstad van Rome. En daar zij gunstige wind hadden, zijn ze veilig in de Spaanse haven aangekomen. En vele mensen waren verzameld uit de steden en de dorpen en het heuvelland. Want ze hadden gehoord van de bekering van deze apostel. En van de vele wonderen die er gedaan waren. En Paulus predikte krachtig in Spanje. Dat is gewoon Bijbelse taal, hè? Paulus predikte krachtig in Spanje en grote menigte geloofden en kwamen tot bekering, want ze beseften dat hij een van God gezonden apostel was. Nou, dit zijn wat brieven en bronnen die dus aangeven dat Paulus inderdaad dus in Rome geweest is. Na een jaar of 3, 4, vermoedt men, zo, dan zitten we ongeveer rond 66, 67 na Christus, wordt Paulus opgepakt. De vervolgingen onder keizer Nero worden verhevigd. Het zou kunnen zijn dat hij in Troas opgepakt is, omdat hij later, dat weet u ongetwijfeld, dat hij dan schrijft van neem een reismantel mee. Dus, en de perkamenten en de boeken. En die heeft hij waarschijnlijk in een oversnelle vlucht daar vandaan niet mee kunnen nemen. Maar als hij dan eenmaal gevangen zit in Rome, en dan hebben we het over een heel andere gevangenschap dan hoor. Maar als hij dan gevangen zit, dan vraagt hij van, kom alsjeblieft naar me toe. Hij voelt zich toch wel eenzaam, dat merk je. De mensen gaan hem ook verlaten. Niemand verdedigt hem en Demas is er vandoor gegaan en nog een aantal. En er zijn er niet veel meer bij hem. En dan wordt hij wat mismoedig. Dat merk je ook aan de toon van zijn brief. En dan gaat hij ook eigenlijk zijn geestelijk testament beschrijven in de brief van Timotheus. En dan wordt hij opgepakt en dan komt hij voor zijn tweede gevangenschap in Rome. En dan zouden wij zeggen, dan wordt hij echt in de gevangenis geworpen. En die is er ook nog. Die kunt u bezoeken. Hier heb je hem. De gevangenis van de heilige apostelen Petrus en Paulus staat erboven, het Mamertinum. En daar zie je ook weer een afbeelding van Petrus en Paulus. Straks ziet u hem wat groter. Ik laat even zien dat Petrus en Paulus worden dan op dat moment heel vaak in Rome samen afgebeeld. Ze hebben natuurlijk beide gevangen gezeten. Ze hebben elkaar overigens daar verder niet meer ontmoet, behalve in de gevangenis. En hier zie je weer het beeld van de apostel. En dan dus opmerken dat Petrus altijd afgebeeld wordt met een, zeg maar, een vrij rond gezicht. En Paulus weer met dat smalle gezicht. Dat is toch het beeld wat altijd van Paulus blijft hangen. Dat zie je ook heel goed bij links Petrus en rechts Paulus. En dan zie je ook weer het christelijk teken. Dit is overigens de deksel van een kleine sarcofaag voor een kind van 6 jaar oud, die overleden is. Maar het geeft toch ook alweer wat aan dat de deksel van de grafkist is. Dus het christendom heeft zo snel terrein gewonnen daar, ook in Rome. Maar dan komt hij hier in deze gevangenis. Dan nadert dus Paulus, maar nou weet hij het, hij heeft 9 maanden daar gevangen gezeten. Ook Petrus, en dan worden ze beide terechtgesteld. Maar dan weten ze, als hij nu in deze gevangenis is, en het was een barbaarse gevangenis, dat was echt ongelooflijk, dan weet hij dat het einde van zijn aardse reis in zicht is. En hij schrijft dan ook aan Timotheus, schaam u dan niet de getuigenis van onze heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Want, zegt hij, het is dan als het ware zijn geestelijk testament. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. Isaac da Costa zegt het zo. Paulus was gevangen in Rome. Maar met de vrijheid van de kinderen Gods van binnen. En met het oog van het geloof op het nieuwe Jeruzalem boven. En dan proef je in die brief zijn verlatenheid. Dan vraagt hij of Timotheus alsjeblieft wil komen. Hij is verlaten door iedereen. In de Basilica Julia, waar zijn rechtszaak dient, was er zelfs geen advocaat die zijn zaak wilde verdedigen. En dan is Paulus dus ook maar een mens. En dan vraagt hij Timotheus, kom voor de winter zo snel mogelijk en neem dit mee, neem dat mee. Met andere woorden, ik heb je graag nog bij me. Want die hebben mij verlaten, Demas heeft me verlaten en noem maar op. Zelf zegt hij van, in mijn eerste verantwoording, dat is dus de rechtszaak geweest op het Forum Romanum, is niemand bij mij geweest. Maar ze hebben me alle verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Daar klinken de woorden van de Heer Jezus weer in terug. Heel mooi om te horen dat hij ook in dat opzicht ook datzelfde gevoel, diezelfde gezindheid van Christus ook in Paulus was. Met andere woorden, reken het hun niet toe. De woorden die hij vaker hoorde. Dit is de gevangenis. Ik heb het uitvergroot wat boven de gevangenis afgebeeld staat. Dit is het Mamertinum. Dus de gevangenis van Rome, aan de rand van het Forum Romanum. Petrus en Paulus hebben hier allebei gezeten. Je herkent ze zo. In alle afbeeldingen draagt Petrus altijd de sleutels. U kent het beeld, sleutels van het hemelrijk. En Paulus altijd het zwaard. En die twee samen. Hier overigens lijkt het gezicht van Paulus weer niet zo. Maar als je het boek zou lezen van dominee Poort, wat hij dan hierover schrijft, dan zegt hij: het is de lach die ze beiden hebben van de overwinning. De overwinning van het lam. Wat we ook zullen doen, wat er ook zal gebeuren. Uiteindelijk weten we wat uit de toekomst zal zijn. Het is een aanklacht tegen alles. Dan wordt hoe ze gedood zijn ook nog meegedeeld. Zeker Tertullianus schrijft erover. Hoe gelukkig is die gemeente voor welke de apostelen de hele leer samen met hun bloed hebben uitgestort. Waar Petrus, en hier wordt dus aangegeven hoe ze zijn overleden, waar Petrus hetzelfde ondervond als het lijden van de Heer, dus met andere woorden, Petrus is gekruisigd. Paulus mocht niet gekruisigd worden, want hij was Romein staatsburger. En waar Paulus gekroond werd met de dood van Johannes. Nou, we weten dat Johannes natuurlijk onthoofd is. En dat zal dus Paulus ook wachten. Na 10 dagen is de rechtszaak afgelopen. En dan krijg je een termijn van 10 dagen waarin Paulus dan geëxecuteerd moet worden. Dat was allemaal voorgeschreven in de Romeinse wetgeving. Dus na de uitspraak, na 10 dagen. Maar dat heeft ook alles te maken met de verhevigde vervolgingen onder Nero. En dan gaat Paulus onder begeleiding van een aantal soldaten Rome uit. En dan gaat hij door die poort Rome uit. En dan komt hij hier ook weer langs een soort mausoleum van een man die zo onder de indruk was van Egyptische piramides. Die altijd gezegd heeft van: als ik begraven moet worden, moet ik in een piramide begraven worden. Nou oké. Maar die stond er toen ook al. Dus Paulus heeft de poort verlatend. Hier op de Via Ostienza. Die weg loopt er gewoon allemaal nog. Dat is eigenlijk altijd wel het bijzondere als je er bent, vind ik. Je loopt door die poort, langs deze piramide. En dan ben je op de weg waarin Paulus, zeg maar, ongeveer na 1 kilometer of 3 bij een zijweg, dat schreef ik nog precies aan, bij kilometerpaal 3, ik meen dat de 3 was even uit mijn hoofd, wordt Paulus onthoofd. En dat is gebeurd op de plaats waar nu deze kerk staat, Trefontane. 3 bronnen. En daar gaat dan de legende van, toen Paulus daar onthoofd werd, dat ziet hij daar rechts afgebeeld. Dat is een onderdeel, die heb ik gefotografeerd op de deur, de bronzen deuren van de Sint-Pieter in Rome. Daar wordt allebei de terechtstellingen van Petrus en van Paulus uitgebeeld. Nou, hier zie je dat Paulus dus onthoofd gaat worden. En dan gaat het verhaal, ja, ik zeg het toch maar even, vandaar om even die naam Trefontane uit te leggen, 3 fonteinen. De legende gaat dan, als het hoofd van Paulus er afgeslagen wordt, dat het 3 keer stuitert. En op het punt waar het hoofd van Paulus stuitert, ontstaat een bron. Dus er zijn 3 bronnen ontstaan. Vandaar dat de kerk Trefontane heet, 3 bronnen. Nou, dat mag je gelijk weer vergeten. Maar het gaat even om de naam van deze kerk, die herinnert daar nog aan. Dan hebben ze, de eerste christenen hebben eigenlijk een boven zijn graf een klein kapelletje gebouwd. Dat was altijd gebruikelijk, vandaar dat wij vrij nauwkeurig kunnen weten waar deze mensen ook begraven zijn. Er hoeft weinig misverstand over te bestaan. Want al heel snel werden deze plaatsen als een soort heilige plaatsen gezien waar mensen gingen bidden. Dat is ook bij de plaats waar Paulus terechtgesteld is. En dat kapelletje herken je niet meer. Maar er is een grote, later een basiliek, de keizer Constantijn, de christelijke keizer, die heeft daar een grote basiliek op gebouwd. En na de Sint-Pieter, de grootste kerk uit de christelijke wereld, die is in 1823 afgebrand. En toen is daarna deze gebouwd. Wat u hier ziet staan, dat is een soort praalgraf, dat staat dus recht boven de tombe van Paulus. Is Paulus daar begraven? Wordt altijd gevraagd. Ja, dat is zeer waarschijnlijk wel. Men heeft in 2006, dus nog niet zo verschrikkelijk lang geleden, heeft men met restauratiewerkzaamheden onder andere de volgende grafplaat gevonden. En dat is toch wel erg overtuigend, moet ik zeggen. Waarop staat: Paulus, apostel en is afgebroken, maar dat kan ook niet anders betekenen dan martelaar. Dus Paulus, de apostel, de martelaar, ligt daar begraven. Nou, daar is het gedeelte wat graf wat nu blootgelegd is. En het bovenste deel is dus, zeg maar, de graf, afdekking van het graf. Met vrij duidelijk dus, is dat Paulus dus daar begraven ligt. En ja, dit is dan de kerk zoals die er nu uitziet. Het is een pracht van een kerk om daar doorheen te lopen. Om ook een indruk te krijgen van hoe dat in de loop van de geschiedenis zo gegaan is. Ofschoon ik altijd moeite mee heb, dat heb je hetzelfde als in de Sint-Pieter. Dan zie ik de eenvoudige Petrus, visser, Galilea. En dan zie ik daar die mega kerk boven staan. Met duizenden toeristen elke dag. En dan denk ik, nou, als die man zijn ogen nog eens open kon doen. En hoe die dan aanbeden werd. Misschien heb je die beelden wel eens gezien. Hoe mensen de voeten van Petrus kussen, zich geen teen meer aan overigens. In de loop van de honderden jaren is het weggekust als het ware. Zo gaat men, dat is dan de Petrus. De man met de, toch een heel eenvoudige man. Maar wat hebben wij ervan gemaakt? Ja. Maar het is toch de man met de geweldige belijdenis. Hè? U heeft de woorden van het eeuwige leven. Tot wie zullen we anders heen gaan? Dat was Petrus. Maar Petrus was ook de man van het dienstmeisje. De hanige kraai. Maar dat Petrus dan zo'n kerk boven zijn graf. Paulus, eigenlijk precies eender. Het gaat daar helemaal niet om. Dit is de kerk van buiten. Prachtige kerk. En met een hele mooie symboliek zit er ook in. Je ziet Paulus er staan. Natuurlijk wordt het zwaard. Daar herken je Paulus natuurlijk uiteraard altijd aan. Daarboven ziet u vier figuren. Dat zijn Jesaja, Jeremia, Daniel en Ezechiël. Dat is grote profeten, maar daarboven is eigenlijk het mooiste. En dan ben ik nog vergeten die foto mee te nemen. Ik heb er zelf een grote foto van waarin de details goed zichtbaar zijn. Maar ja, nee, het is niet te zien, daarom vertel ik het maar even. Boven de vier profeten daar ziet u een rots en er zit een lam op. En uit die rots stromen vier rivieren. Het levende water stroomt uit die rots. Het lam en de stromen water. Nou, dat is het beeld uit de Openbaringen wat ook geschetst wordt. Daarboven ziet u Christus met, en dat is heel opmerkelijk, in dit geval is het altijd, Petrus zit altijd aan de rechterkant van Christus en Paulus altijd links. Ik kan geen andere voorstelling bedenken dat altijd zo. Er is maar één uitzondering, dat Paulus aan de rechterkant van Christus zit en dat zullen we binnen zo zien. Ja, wat had Paulus nou allemaal met dat zwaard? Ja, overal wordt hij afgebeeld. Dat is dus voor zijn eigen, de grafkerk als het ware van Paulus. Dat is de Sint-Pieter in het midden. En de bronzen deur van de Sint-Pieter, waarin het hoofd afgehaakt wordt. Maar daar ziet hij wel die engel boven. Met de, als het ware met ja, de zegepraal. Hè, die over het leven van deze Paulus uitgebeeld wordt. Als je dan binnen in die kerk komt, is ook heel erg mooi. Dat alles herinnert aan Paulus. En dan is er zo'n kapel en die herinnert aan Stefanus. En je eerste indruk is Stefanus. Wat doet Stefanus hierin? Nou, dat is dan, daar wordt dan herinnerd aan het gebed wat Stefanus deed bij zijn sterven. En dat was ook het gebed voor Paulus. Paulus was daar aan bezig, die jongen die de kleding bewaarde. En dan wordt daar door het gebed van deze Stefanus, daar werd ook voor Paulus al gebeden. Vandaar dat het wel een mooie gedachte is dat ook ter herinnering aan deze Stefanus nog een kapel was. Ik denk dat we er nu bijna zijn. Dit is het laatste wat ik u wil laten zien. En dat is in de topgevel van de kerk. En daar ziet u Christus in het midden. En nu voor het eerst Paulus, dat is voor u dus links gezien dan. Maar Paulus en Lucas links. Paulus het dichtst bij de Heer Jezus, Lucas daarnaast. En aan de andere kant Petrus en Andreas. En nu heeft Paulus dus de plaats gekregen die anders Petrus altijd in de afbeeldingen inneemt. Petrus, of Paulus nu aan de rechterhand van Christus. En dan die prachtige tekst eronder. Ik zal het even voor u vertalen. Maar deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Ik moet het hier belaten. En het zal allemaal te lang geweest zijn. Maar...
Okay, heel hartelijk bedankt voor deze mooie en leerzame presentatie.
Okay.
Genoeg stof om na te lezen en over na te denken.
Ja, wel.
En als dank ervoor...